De Japanse index, de Nikkei 225, die staat op een hoogtepunt. Aan de telefoon heb ik Erik Jolie, chief economist bij ABN AMRO. Ja, Erik, hoe komt dat precies dat die zo hoog staat nu?
Je hebt een aantal factoren, maar een niet onbelangrijke is de vaststelling dat de Japanse economie het goed doet momenteel. Gedurende vele jaren was er een deflatie in Japan, hetgeen betekent dat de consumenten eigenlijk toekomstige aankopen uitstelden, omdat ze dachten dat het goedkoper zou gaan worden om een bepaald goed of dienst te kopen. Wel, die periode is voorbij. Vandaag zien we dat er een inflatie is tussen de 3% en 4%, wat een succes is naar Japanse normen. En daarnaast is het ook een feit dat Japan als een van de laatste economieën uit die coronacrisis is gekomen, waardoor er nog een inhaaleffect te goed is voor die Japanse economie. Dat is één factor. Tweede factor is denk ik de vrij gunstige evolutie van de yen ten opzichte van de dollar. Yen is relatief zwak, hetgeen zeer goed nieuws is voor de export. Heel wat Japanse bedrijven, dan moeten we denken aan technologische ondernemingen, die voeren uit, maar ook de automobielsector is van oudsher een heel belangrijke sector. En je ziet dus dat er een echt positief tweesporenbeleid is. Eén, de binnenlandse consumptie doet het goed. En twee, ook de uitvoer is in goede doen.
Mm-hmm. Nu, dat is goed nieuws natuurlijk voor de Japanners en zeker voor mensen die aandelen hebben in Japanse bedrijven. Of bijvoorbeeld een index volgen in de Nikkei 225. Wat betekent dat eigenlijk voor de wereldeconomie? Want Japan is de derde grootste wereldeconomie die we hebben. Dus wat betekent dat voor de rest van de wereld?
Wel, voor de rest van de wereld betekent dat aan zich niet zo heel veel. Je moet weten dat Japan een erg gesloten economie is, maar het is natuurlijk wel en blijft een heel belangrijke economie, die op dit ogenblik trouwens ook goed garen spint bij de geopolitieke spanningen die er heersen tussen China en de Verenigde Staten. Want we zien dat steeds meer Amerikaanse en in mindere mate westerse bedrijven toch vraagtekens stellen bij die Chinese overheid. Men moet geweldig opletten dat men niet te veel technologische kennis deelt. En je ziet dat Amerikaanse ondernemingen nu er de voorkeur aan geven steeds meer om investeringen te doen in Japan en niet in China. Een van de meest recente voorbeelden daarvan is nog Micron, die onlangs nog te kennen gaf dat ze een investering ter waarde van 3,6 miljard dollar niet in China zouden doen, maar in Japan. Dus dat is wel positief nieuws.
Mm-hmm. Nu, die spanningen die zijn niet meteen voorbij. Dat is wel duidelijk uit de actualiteit van de afgelopen jaren, denk ik wel. Nu, is dat dan ook een teken dat die beurzen Nikkei 225 nog een tijdje hoog zal blijven of nog meer successen kan gaan boeken?
Wel, dat valt zeker niet uit te sluiten, omdat je een aantal zeer positieve factoren hebt die tegelijkertijd spelen. Hè. De geopolitieke spanningen, de economie die het goed doet. Maar er is ook wezenlijk iets veranderd in het Japanse bedrijfsleven. Men is echt gegaan voor meer transparantie. Men stapt af van het ons kent ons principe. Er is echt meer openheid. En niet onbelangrijk, de Japanse bedrijven tot voor kort waren eigenlijk ondernemingen die relatief weinig dividend betaalden. Ja, daar zie je dat daar sinds een tijd toch een serieuze kentering is aangetreden. We zitten momenteel gemiddeld genomen op een dividendrendement van 2,5% in Tokio. Dus dat is niet onaardig. Dat stuurt ook mee die beurs, zou ik zeggen. En misschien ook niet onaardig om weten, is dat meesterbelegger Warren Buffett, die heeft al een tijdje terug zijn zinnen gezet op de Japanse beurs. En als Buffett ergens investeert, dan krijgt dat wel wat navolging. Dat is succes wat appelleert aan succes. En blijkbaar zijn toch een aantal beleggers in de voetsporen getreden van Buffett in Japan.
Dus dan denk ik met mijn eventuele privé-investeringen, dan moet ik misschien ook eens gaan denken aan een ETF of zo, of aandelen in Japanse bedrijven?
Wel, ik denk dat dan het meest aangewezen is om dat te doen via een ETF of een fonds, omdat het niet evident is om Japanse individuele bedrijven te kopen. De vraag is alleen, moet je daar vandaag instappen op een ogenblik dat we op het hoogste niveau noteren van de voorbije 3 decennia. Op dit ogenblik is er nog altijd zeer grote onzekerheid met betrekking tot het al dan niet bereiken over een akkoord van dat schuldenplafond in de Verenigde Staten. Als die onzekerheid aanhoudt, als dat getild zou worden over 1 juni, dan dan zal dat wellicht toch tot nervositeit leiden op de financiële markten. En alhoewel dat in eerste instantie uiteraard niks te maken heeft met de situatie in Japan, zal de Japanse markt daar dan ook wel onder lijden. Dus ja, ik hoop nooit graag op een ogenblik dat je op topniveaus noteert. Misschien is het dan raadzaam om even een tijdelijke terugval af te wachten vooraleer echt positie te kiezen in Japan.
Het eeuwenoude advies: buy low, sell high. Hè? Dankjewel, Erik Jolie, Chief Economist bij ABN AMRO.